Een goedemiddag. Welkom bij deze eerste sessie na de lunch. Mijn naam is Ronald Bekelaar en ik wilde een sessie doen over Hyper-V en Windows Azure. Eigenlijk beide. Er zijn hier verschillende sessies over Windows Azure. En wat mijn invalshoek is eigenlijk, eigenlijk onze ervaringen met Hyper-V en dan het verplaatsen van verschillende virtual machines, heel veel virtual machines, naar Windows Azure. En welke dingen mij daarbij opvielen en wat wij daarvan geleerd hebben. En hoe dat ook van toepassing zou kunnen zijn op anderen. Dus het gaat met name om de vergelijking tussen die twee. Er zijn ook scenario's waar beide Hyper-V on-premise in een bedrijfsnetwerk en Azure dan in de cloud, waar beide tegelijk worden gebruikt. Dat is niet noodzakelijkerwijs waar we het nu heel veel over hebben, maar meer dat bestaande virtual machines verplaatst worden naar Windows Azure. Om dat te doen heb ik een presentatie, zoals je hier kunt zien. Ik heb ook verbinding met... ik had verbinding hier met internet. Ik neem aan dat het zo meteen weer terugkomt. Voor Windows Azure heb je internet nodig, dat mogen duidelijk zijn. Als die zo niet terugkomt, dan komen we daar zo wel even op. En daarvoor wilde ik wisselen naar de demo's daarvan. Ik heb eigenlijk als doel om dat je na deze sessie denkt van, nou, dit kan ik zelf ook. Het behoort niet ingewikkeld te zijn. Maar dat je zelf ook met Azure aan de slag kan gaan. En dat virtual machines die je al hebt, in Azure kan gebruiken. Uiteraard bestaat er ook een andere manier om met Windows Azure om te gaan. Namelijk als je helemaal niks van Hyper-V weet, dat hoeft ook helemaal niet. En ook helemaal niet gebruikt. En dat je gewoon alles in Windows Azure doet. Dat is een heel bekend iets natuurlijk, dat je daar gewoon nieuwe virtual machines maakt. Het werk wat wij doen, we hebben verschillende Hyper-V datacenters van waaruit we gehoste Hyper-V virtual machines voor klanten beschikbaar stellen. Vaak zijn dat de virtual machines van de klanten. En wat dus heel vaak voorkomt, is dat de klanten van ons die hebben Hyper-V virtual machines, dan verplaatsen ze die naar ons, dan draaien ze bij ons in het datacenter en dan verbinden die klanten dan nog steeds. En de laatste stap die wij dan vervolgens nu steeds vaker doen, is dat we het van ons eigen datacenter in Hyper-V verplaatsen naar Windows Azure. En de klant verbindt dan nog steeds naar diezelfde virtual machines. En dat is natuurlijk het hele idee, dan heeft de virtual machines dus drie locaties meegemaakt. We hebben datacenters in verschillende locaties in de wereld en we stonden eigenlijk op punt om ook een datacenter in Azië te openen, in Singapore of Hongkong. Maar dat hebben we eigenlijk niet gedaan, juist vanwege Windows Azure. Dus dat is dan niet meer nodig, omdat we denken dat we alle workloads die we momenteel doen, heel veel bedrijven gebruikt voor demo's of voor cursusdoeleinden of voor trainingen, dat ook in Windows Azure goed kan. Dus ik zie dit zeker als een toekomstig iets ook. Ik zal mezelf ook even voorstellen. Ik ben Microsoft MVP, extern van Microsoft uiteraard, in Hyper-V onderwerp. Daarnaast doen we al heel lang eigenlijk van alles met virtualisatie. We begonnen eigenlijk met VMware, maar in 2003 zijn we gewisseld naar toen Virtual Server. Zoals gezegd, we doen heel veel met lab- en demo-situaties. Wat daar speciaal aan is, is twee dingen eigenlijk. Dat komt niet zo heel duidelijk in de presentatie naar voren, maar wat heel vaak voorkomt is dat bijvoorbeeld een bedrijf heeft een bepaalde demo die de salesmensen gebruiken. En diezelfde demo wordt dan door veel mensen tegelijkertijd gebruikt. Zeg maar, bij verschillende klanten zijn die. Dus dat is niet noodzakelijkerwijs één virtual machine die dan gebruikt wordt, maar eentje die gewoon heel veel keren gekopieerd wordt. Nou, die functietijd kan je binnen Hyper-V heel goed regelen. Maar Azure heeft ook die mogelijkheid om helemaal gewoon een aparte, afgescheiden omgeving te hebben. En ook al zijn die virtual machines dan duplicaten van elkaar, dat maakt op zich dan niet uit. Dat is nog steeds mogelijk. Al de virtual machines in Windows Azure per definitie hangen aan internet. Oftewel, je kan altijd vanaf de virtual machine naar internet toe. Dat is eigenlijk vrij moeilijk om dat te voorkomen. Maar dat maakt niet uit. Je kan makkelijk natuurlijk dezelfde machines hebben met exact dezelfde naam en exact dezelfde IP-adres die toch allemaal naar internet verbinden. Het netwerkgedeelte van Windows Azure kan dat makkelijk aan. Dus dat is niet een beperking waar we tegenaan lopen. We lopen wel tegen een aantal andere beperkingen aan en Die wil ik ook in de presentatie laten zien. Dat is niet bedoeld om nou eens heel negatief over Windows Azure te zijn. Maar juist in vergelijking met Hyper-V zijn er een aantal dingen die we merken. Dat als klanten eerst de demo's via Hyper-V deden, nou via Azure. Wat dan het verschil daarin eigenlijk is of wat ze daarvan van missen. Daar kan je in veel gevallen makkelijk omheen werken. En een aantal dingen heb ik op mijn verlanglijstje staan. En denk van nou, het zou leuk zijn als Windows Azure dat ook kan gaan doen. En dat is denk ik ook wel de houding die Microsoft heeft ten opzichte van Windows Azure. Ze gaan natuurlijk niet 100.000 van die servers daar neerzetten en denken van nou, zullen we hier nou maar doorgaan, ja of nee. Dus ik geloof er heel erg in dat Microsoft steeds meer en meer van dat soort functionaliteiten, die ik momenteel nog op mijn verlanglijstje heb staan, bij mij bijvoorbeeld, dat die langzamerhand ook dan in Azure komen. Dus er zijn er al een flink aantal van die inderdaad nu, misschien een jaar geleden zeiden dat zou moeten gebeuren, dat nu ook al in Azure zit. Het verandert continu. Even kijken of de demo er ondertussen is. Ja, die is er gewoon. Zoals gezegd, aan de andere kant hier heb ik een webverbinding naar Azure's Management Console. Dat is gewoon een webverbinding waar je overal vandaan kan doen. En daar wilde ik een aantal dingen ook in voordoen. Je ziet daar een aantal virtual machines, niet zo heel veel, staan er hier. 10 of zo, die verschillende statuses hebben, dus daar zullen we het even over hebben. En zoals gezegd, dan de vergelijking met als het vanaf Hyper-V afkomstig is. Onze eigen oplossing doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Maar wat ik wel even wil aangeven is, en wat ik al ook zei, dat de klanten die naar ons verbinden, die verbinden eigenlijk naar een soort webpagina om bij hun virtual machines te komen. En dan zien ze ook eigenlijk alleen maar die webpagina. En binnen die webpagina gaan we dan naar de virtual machine toe. En dat kan dus of in Hyper-V zijn, of in Azure. Dus de klant ziet dat niet eens. Dus dit is weliswaar de management console van Windows Azure. En in een demonstratie, en als je voor wil doen hoe het werkt, zou je altijd dit tevoorschijn toveren natuurlijk. Want ja, zo ga je zelf ook naar Windows Azure. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om Azure ook te automatiseren. Dus deze interface hoef je niet beschikbaar te stellen. En wij hebben gewoon onze eigen interface. En die werkt op Hyper-V en die werkt op Azure. Dus dan zie je het verschil niet eens meer. Dus inderdaad, als we virtual machines verplaatsen van Hyper-V naar Azure, dan merkt de buitenwereld daar niks van. En net zo belangrijk, als we vinden dat eigenlijk iets tekort komt in Azure en we verplaatsen diezelfde virtual machine even later weer terug naar Hyper-V en dan draait het weer ons datacenter, ja, dan merkt ook niemand daarvan wat van. Vandaar dat ik ook eigenlijk in de presentatie titel suggereerde dat het beide kanten op kan bewegen. Zoals gezegd, ik wil ook met name eigenlijk even terug in de tijd, als ik mezelf even voor denk, in 6 juni 2012 kwam Microsoft uit met een nieuwe mogelijkheid binnen Windows Azure om persistent virtual machines te gebruiken. Dat betekent dat je een virtual machine maakt waar jij volledig voor verantwoordelijk bent. Dus jij kan alles configureren in die virtual machine. En anders gezegd, Microsoft doet helemaal niks met de inhoud van die virtual machine. Er zit ook niet een agent in of een Azure client of wat dan ook. Dus gewoon alles wat erin zit is precies zoals jij het wil. Dat was vanaf 6 juni 2012 en eigenlijk vanaf 7 juni 2012 ben ik daar dan ook mee bezig geweest. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik met name in die eerste maanden heel veel dingen of niet begreep of dacht van oh, het is wel even belangrijk om dat concept goed te zien. Dus ik heb een aantal van die dingen op een rijtje gezet die belangrijk zijn om goed te begrijpen als je naar Windows Azure gaat. Zeker als je, zoals ik dan, met een achtergrond van Hyper-V ernaar kijkt. Dan zijn een aantal dingen zijn toch misschien dan net iets anders. Dus dat wil ik zeker ook even aangeven. Ik kan alvast de samenvatting geven van hoe dat allemaal zat. Wat in ieder geval een hele leuke verrassing is, is dat de verbinding van een willekeurige klant naar de Windows Azure datacenters is eigenlijk supersnel. Sneller dan ik had verwacht. Ook sneller dan naar onze Hyper-V datacenters, zeg maar. Daar is een goede reden voor. Ten eerste heeft Microsoft heel goed bedacht hoe ze binnen het datacenter, ook al zitten er honderdduizenden servers, hoe ze daar het netwerkgedeelte regelen. Dus niet dat er heel veel tijd verloren gaat met binnen dat datacenter. En ten tweede is Microsoft natuurlijk ook groot genoeg om die datacenters heel dicht bij de backbone van internet te hebben. Als dat al zou bestaan, zeg maar, als er al één centrale weg zou zijn waar je heel dicht bij het centrum van internet zit. Hier in Amsterdam is het, of in Nederland is het makkelijk, want een van de Azure datacenters staat in Amsterdam. Dus zou zeggen, nou, dat is wel heel dichtbij. Maar ik heb verschillende projecten nou gedaan, bijvoorbeeld in Amerika, waar in plaats van de Amerikaanse Windows Azure datacenters, de datacenters in Singapore en Hongkong werden gebruikt, de Azure datacenters. Omdat die bijvoorbeeld meer ruimte hadden, of omdat Microsoft het fijn vindt om die load te verdelen. En dan zaten er duizenden gebruikers die zeg maar vanuit, laatst een project vanaf Las Vegas bijvoorbeeld, die zaten verbonden naar Hongkong en Singapore. En die merken daar dan eigenlijk niks van. Niemand vindt dan dat hij merkt dat dat iets verder weg is. Je kan nooit snel dan de snelheid van het licht natuurlijk. Dus wat je altijd kwijt bent is de snelheid van het licht van, in dit geval Las Vegas, naar Azië. Maar die verbindingen zijn echt heel goed. Wat het ook leuk maakt is, er zijn natuurlijk heel veel van die datacenters, laten we zeggen 8 of 10 van die Azure datacenters over de wereld, dat als je exact dezelfde oplossing in één datacenter hebt staan en je zet het dan zelf, niet Microsoft, maar zelf, ook in een ander datacenter, dat je dan inderdaad niet uitmaakt of je nou toevallig naar de dichtstbijzijnde, ja, Amsterdam zou hier heel dichtbij zijn, of naar eentje verder weg, tot en met Azië aan toe, dat het nog steeds gewoon een hele goede kwaliteitsverbinding geeft. Ander leuk voordeel is natuurlijk dat je de klanten wel naar de dichtstbijzijnde Azure datacenter zou kunnen sturen als je dat zou willen. Dit is even los overigens van het mechanisme wat bestaat, wat te maken heeft met hoge beschikbaarheid van je data, dat je binnen Azure kan instellen dat alles wat je bij datacenter 1 wegschrijft, automatisch ook door Azure naar een tweede datacenter wordt gekopieerd. Daar heb je eigenlijk niks aan, zeg ik even iets te onvriendelijk. Want dat merk je verder niet. Dat is alleen maar voor het geval dit hele datacenter plots door een vulkaan of een overstroming van de aarde wordt weggevaagd. Nou, dan heb je geluk, want dan staat het nog in het andere datacenter. Maar dat is dus anders dan wat ik net schetste, waar we zelf de hele oplossing in het andere datacenter ook neerzetten. En ook in klanten naar het andere datacenter laten verwijzen. Dus die netwerkverbinding is echt supergoed. Dat is echt een heel leuk iets. Wat ook interessant is dat de disk en CPU speed ook heel erg snel zijn. Disk is een beetje ingewikkeld om te meten. De manier waarop Microsoft dat disk doet is dat ze daar supergrote hoeveelheden disk space hebben natuurlijk. En ze zitten elke half uur op te letten hoeveel IOPS, hoeveel je daarvan gebruik maakt naar die disk. En als blijkt dat je een toepassing hebt die daar heel veel van gebruik maakt, dan denkt het disk subsysteem, hey, weet je wat, ik geef hun even wat meer performance. En dan bijvoorbeeld op meerdere spindels wordt het neergezet. Dus dan krijg je automatisch meer performance voor je disk. Dat betekent ook dat als je zelf dit model niet helemaal had, in gedachten had en je probeert dat te testen, dan zie je dat niet helemaal, want dan start je een virtual machine op en dan test je hoeveel IOPS je kan doen. En denk je, oh, nou, oké. Maar als je dan bijvoorbeeld een half uur wacht en je zou weer die test doen, dan zou je merken dat het veel sneller was, omdat het dan veel sneller gaat natuurlijk. Dit is een onderwerp waar we zelf niet zoveel aan hebben hoor, omdat we heel veel van die demo's doen. En in een demo-situatie ja, zit je vaak al in de eerste half uur zit je al dingen te doen. Maar dat dynamisch is heel aardig eraan. Een ander iets wat we heel veel gebruiken, is dat de manier waarop binnen die disken, binnen het storage-systeem, data gekopieerd wordt, dat gaat echt super snel. Wat daar gebruikt wordt is een variant van copy-on-write. Wordt ook wel lazy copy genoemd. En wat er dan eigenlijk gebeurt, met name zeg maar de situatie waar we 1 virtual machine hebben en we willen volgens voor een training bijvoorbeeld die 12 kopieën daarvan hebben. Of er is een demo en 5 salesmensen moeten dat gaan doen, dan maken we even 5 kopieën ervan. Als je binnen de storage een kopie maakt van zeg maar een 100 gigabyte disk, sorry, ik zal het zorgvuldiger zeggen, 100 gigabyte file, bijvoorbeeld een virtual disk van zo'n virtual machine. Wat er dan gebeurt is, dan wordt dat gekopieerd en het disksysteem denkt dan van, ja, ik ken dat wel, dat kopiëren. Je bent altijd van alles en nog wat aan het kopiëren en dan merken we dat je dat eigenlijk nooit gebruikt. Weet je wat, je kan de pot op, oh, dit wordt opgenomen, ik zal wat voorzichtiger zijn, maar we doen het even niet. We kopiëren, ik zeg gewoon dat ik gekopieerd heb en wedden dat je dat heus niet gaat gebruiken. Dus je kopieert die 100 gigabyte en een milliseconde later zegt hij, ja, 100 gigabyte gekopieerd, wat wil je? Nou, dat voelt goed. Als je dan probeert te lezen, van die disk, dan denkt het subsysteem, oh, hij gebruikt het echt, nou, dat valt me niks tegen. Maar dan lees je nog steeds van de oorspronkelijke locatie, want dat is dan nog steeds hetzelfde data natuurlijk. Als je dan probeert te schrijven naar die data, dan denkt hij, oeps, dat is echt een serieuze gebruiker, wat een verrassing. En dan maakt hij even heel snel een kopietje van ja, wat je eigenlijk aan het schrijven bent, dat is nieuwe data. En dat wordt dan ingelinkt met wat hij nog niet had gekopieerd. Vandaar het concept copy on write. Dat is voor het gebruik van kopiëren voor backup, zou dat onhandig zijn, zeg maar. Want dan zit je niet te wachten tot het klaar is. Maar het gebruik van het kopiëren voor virtual machines is dat superhandig. Want dan heb je inderdaad de situatie dat je een afschuwelijk groot 100 gigabyte disk hebt die de virtual machine voorstelt. En dan kopieer je hem en dan wordt hij misschien voor een demo gebruikt voor 2 uur. En heb je lang niet al die 100 gigabyte gebruikt. En na de kopie kan je daar meteen mee aan de slag. Dus dat werkt echt supersnel. En zeg maar, als we ook 12 cursisten hebben of zo, dan kunnen we nou binnen een seconde hebben we gewoon 12 kopietjes. En dan kunnen die opgestart worden, kunnen die mensen aan de slag. Dus dat is een leuk, heel leuk mechanisme. Groots wat we tot nu toe hebben gedaan, het kan natuurlijk altijd groter, was wat ik zei, dat project vanuit Las Vegas. Dat was vanuit Las Vegas en dan allemaal draaiend in Azië. En er waren 1800 virtual machines die tegelijkertijd draaiden. Door al die mensen die daar gebruikt werden. En de hoeveelheid geheugen was ook behoorlijk veel. Dat was 13.000 gigabyte. Maar ja, dat is natuurlijk voor Azure kan dat makkelijk aan. Het enige eigenlijk wat we merkten dat niet zo goed gaat als je dit soort dingen aan het doen bent. Als je heel veel kopieën zit te maken van die virtual machines. Ook voor testen, zeg maar. Is dat er momenteel nog wat beperkingen zijn. Niet wat schaalbaarheid, dat is eigenlijk de verkeerde term die ik hier gebruik. Maar qua tegelijkertijdheid, als dat een woord zou zijn. Bijvoorbeeld, als je meerdere virtual machines hebt die in dezelfde omgeving zitten, dan kan je er maar 1 tegelijkertijd opstarten. En pas als die 1 is opgestart, dan kan die andere worden opgestart. Dus er zitten nog wat dingen in waar ze elkaar dwars zitten, bijvoorbeeld bij het opstarten. Ook bij het maken van die virtual machines. Bijvoorbeeld in 1 cloud service, als je dat meerdere tegelijkertijd aan wil maken, dat kan niet. Eerst moet die ene aangemaakt zijn en dan pas kan je die andere aanmaken. Dat is nog iets wat momenteel sneller kan, zeg maar. 2 andere dingen hoeven we nu niet over te hebben, want die zijn opgelost in de tussentijd. Dus die slaan we nu even over. Ja, zeker. De vraag is, als je een virtual machine hebt en je maakt een kopie met dat copy on write en dan gebeurt er iets, ik vat het even samen wat je zei, wat gebeurt er dan? Nou, eigenlijk, zonder nou precies te redeneren wat er dan gebeurde, wat eventueel tot problemen kan leiden, copy on write is eigenlijk transparant. Met andere woorden, er kan niks zijn in het scenario wat je nou schetst, die ervoor zorgt dat je een niet wenselijke, namelijk corrupt, situatie krijgt. Ja, dus copy on write is een techniek die gewoon al heel lang bestaat, hè, voor Azure. En alle operaties die daarop gedefinieerd zijn, delete, schrijf, lees, wat dan ook, of crash van een virtual machine, wat tenslotte alleen maar betekent stop met lezen en schrijven. Die zijn allemaal zo gedefinieerd dat er eigenlijk niks mis kan gaan. Dus eigenlijk als je dit niet zou weten, zou je net zo blij kunnen zijn, zeg maar. Je hoeft niet te weten dat copy on write gebruikt wordt. Zoals gezegd, ik weet nog goed de eerste keer dat ik hiermee aan de slag ging, dat er een aantal concepten zijn die eigenlijk heel goed zijn om goed te begrijpen, omdat die of heel anders gedefinieerd zijn dan in Hyper-V, of omdat je die echt wel moet begrijpen en moet weten hoe je daarmee om moet gaan. De eerste die super simpel is trouwens, is je hebt een Azure account, daarbinnen maak je een subscription aan en daarbinnen maak je weer storage accounts aan. Dat lijkt dan een beetje of je 3 niveaus hebt van accounts. Het is eigenlijk vrij rechttoegegaan wat het allemaal betekent. Account, de hoogste, is eigenlijk waar je mee inlogt. Dus als je 1 Live ID hebt of Microsoft account, dat is je account. Daarbinnen kan je dan meerdere subscriptions hebben. En dan binnen een subscription kan je dan aangeven waar je dan je data opslaat. En dat wordt een storage account genoemd. Zo kan je meerdere niveautjes daar hebben. Tegenwoordig is het zo dat je in de user interface, als je meer dan 1 subscription hebt, dan kan je hier ook aangeven welke van die subscriptions, bijvoorbeeld deze 2 of alleen maar deze ene, je eigenlijk wil tonen in de user interface om de lijst niet te uitgebreid te maken. En daarnaast kan je dan vervolgens ook nog aangeven bij welk van je projecten dat dan bij hoort. Dus dan kan je meerdere daarvan op die manier hebben. Dat is er eigenlijk voor bedoeld om te voorkomen dat hetzelfde probleem kan bijvoorbeeld bij Active Directory gebeuren, dat je plotseling een lijst hebt met 10.000 virtual machines of 10.000 wat voor een concept dan ook. Dus die filtering is daar natuurlijk heel handig in. En die heeft dan met die accounts te maken. De tweede concept wat hier genoemd wordt, die is wat verwarrender. Dat zijn eigenlijk VHD-files. Dat wordt natuurlijk virtual hard disk files. Dat worden virtual machines gebruikt. Dan heb je het concept disk en dan heb je het concept image. Dat zijn eigenlijk drie termen die in de Hyper-V-wereld, of sowieso als je het hebt over lokale computers, haal je die een beetje door elkaar. Er zijn zat mensen die de termen VHD, disk en image gewoon door elkaar gebruiken. Binnen Azure hebben ze drie totaal verschillende betekenissen. Dus dat is wel even goed om te weten. Een VHD-file is een VHD-file. Die heeft geen andere betekenis. Dus als ik een Hyper-V virtual machine heb en ik wil die machine verplaatsen of kopiëren naar Windows Azure, dan is het de VHD-file die vervolgens dan wordt gekopieerd naar de Azure Storage. En dan heb ik een VHD-file op de Azure Storage. Dan kan ik verder nog niks. Het tweede niveau wat je dan nodig hebt is wat Azure een disk noemt, D-I-S-K. Maar eigenlijk hadden ze dat moeten noemen, ze gaan het niet veranderen omdat ik dat zeg hoor, maar eigenlijk hadden ze dat moeten noemen lock, L-O-C-K, want dat is eigenlijk wat het is. Wat je vervolgens moet doen, is je definieert dat je die VHD-file wil gaan gebruiken in een virtual machine. En dat kan ook maar één, je kan maar één keer dat, niet één keer doen, maar je definieert ook maar één zo'n lock, laat zeggen, daarop. En vervolgens binnen de virtual machine kan je dan die disk benaderen. Maar de term disk is dus een beetje verwarrend. Je kan dus VHD's files hebben waar je geen diskverbinding naar hebt. En die komt dan ook niet in je lijstje disks voor. Maar het ligt voor de hand dat je disk en VHD's door elkaar haalt als je dat niet weet. Wat is image? Dat is een gespecialiseerde term betekenend een VHD-file waar een gesysprept Windows operating systeem alvast in zit, wat je kan gebruiken als template voor het maken van nieuwe virtual machines. Dat is image. Nou, in de user interface kom je die drie natuurlijk tegen. Als je hier kijkt bij virtual machines, dan laat ik één stapje terug gaan. Als ik hier kijk bij virtual machines, zie ik mijn lijst met virtual machines. Hier zie ik mijn lijst van storage accounts, waar ik dus allemaal dingen heb opgeslagen. En onder andere kan je in zo'n storage account kan je zien wat er eigenlijk allemaal is opgeslagen op de disk, op het storage systeem. Het eerste niveau waar je naar kijkt is containers. Dat is eigenlijk een subfolder. Dat is eigenlijk wel lekker makkelijk geregeld in Windows Azure. Want je hebt maar één niveau van subfolders. Er is dus maar één niveau. Ik weet niet of je het weet, in DOS 1.0, dat is lang geleden, dat heb ik nooit gebruikt. Maar DOS 1.0 die kende geen subdirectories. En je weet dus ook wat de interessante nieuwe feature in DOS 2.0 was. Namelijk dat ze subdirectories gingen toevoegen. Microsoft is altijd slim geweest met marketing en ik zag er laatst een videootje van Steve Ballmer die uitlegde waarom DOS 1.0 zo goed was. Want in tegenstelling tot Linux, of Unix toen de tijd, kon je bij DOS 1.0 je bestanden niet kwijtraken. Want je had maar één subfolder. Dus je hoefde nooit te zoeken naar je bestanden, want ja, het was altijd in die lijst stonden ze. Maar goed, in DOS 2 werden subdirectories ingevoerd. Bij Azure heb je maar één niveau. Je hebt dat lijst van containers. En daaronder zitten in elk van die containers zitten geen subcontainers, maar zitten de VHD-files. Dus als ik hier naar kijk, zie je hier een lijst van VHD-files. Die staan gewoon op de storage. Die hebben ook een extensie VHD. En dat is letterlijk gekopieerd vanaf Hyper-V of gemaakt binnen Windows Azure. Er zijn allerlei PowerShell-commando's om dat daarheen te kopiëren. Dus dan heb je inderdaad een VHD-file zo ergens in een container op je storage staan. Bij elke hoort een naam, dat zie je hier natuurlijk. En elke heeft ook een hele lange URL. En die URL, dat is de unieke verwijzing natuurlijk naar dat VHD-file. Maar dit is dat onderste niveau, VHD-file, waar je dan vervolgens nog niks met de virtual machine mee kan. Dan vervolgens zie je, dit was bij storage, sorry, ik zal nog eentje teruggaan. Ik Ik zal nog eentje teruggaan. Dit was bij storage. Daar zie je die storage account en die containers. Bij virtual machines zie je die andere twee termen, image en disk, staan. En disk is de lijst van, ja, ik noem dus even locks, L-O-C-K. Hier zie je de lijst van locks die gedefinieerd zijn. Die hebben, als het goed is, geen extensie VHD. Voor de eerste heb ik een beetje vals zitten spelen, want in het begin mocht dat nog. Maar dat was een beetje te verwarrend om die ook de naam VHD te geven. Dus daar moet je me even niet naar kijken. Maar nu hebben die allemaal geen extensie VHD, of hebben geen extensie. Dat is gewoon de naam van, ja, wat ze dan disk noemen. En sommige zijn al gekoppeld aan een virtual machine, dat je ze ziet. Maar in ieder geval allemaal zijn ze gekoppeld aan een VHD-file. Diezelfde URL waar we het, die je daarna na zag. En vervolgens weet je natuurlijk de laatste stap, dat binnen elke virtual machine, als je naar een willekeurige virtual machine kijkt, deze bijvoorbeeld, dan zie je daar bij elk van de virtual machines opgesomd staan welke disks, ik zal even naar beneden rollen, als ik zoveel lager kan komen, een moment, zie je staan welke disk daar dan toevallig bij hoort. Dus dat is een disk, die verwijst dan weer naar een VHD-file. Dat is een concept wat je wel even goed moet zien, want dat is in het begin verwarrend, die verschillende niveaus. Dan vervolgens zijn er behoorlijk wat manieren om dingen te groeperen. Dat is goed overigens, dat duidt op een heel degelijk ontwerp. Dit zijn de verschillende manieren waarop je op je bijvoorbeeld virtual machines kan groeperen. De meest bekende is een cloud service. Dan groepeer je alles binnen een cloud service. Dus stel je hebt 4 virtual machines en dan zet je die in een cloud service. Ook als je 1 virtual machine hebt overigens, dan zit die ook altijd in een cloud service. Ja, in zijn uppie, maar dat is dan de enige die er zit. Waar dient de cloud service voor? Nou, het is een management unit. Dat betekent dat als je een cloud service weggooit, dat je meteen ook de virtual machines weggooit die erin zitten bijvoorbeeld. Dus er zijn wat enkele operaties gedefinieerd op een cloud service. Maar veel belangrijker is, de cloud service is het concept dat een publiek IP-adres heeft. Dat een IP-adres heeft aan de buitenkant. Dus stel je hebt 4 virtual machines, die zitten in dezelfde cloud service. Nou, dan hebben die 4 virtual machines aan de buitenkant hebben ze 1 IP-adres. En elk van die virtual machines heeft nog zijn eigen IP-adres. Maar ze hebben in ieder geval 1 IP-adres aan de buitenkant. Je definieert dan vervolgens ook de netwerkverbindingen. Misschien port 80 aan de buitenkant, die verwijst naar die ene virtual machine. Of die verwijst misschien naar meerdere van die virtual machines, als dat een geloadbalanced webservice zijn. Maar dat de IP-adres zit aan de buitenkant. Eén IP-adres zit aan de buitenkant. Dat hoort bij die cloud service. We zullen dat straks ook nog even tegenkomen als we het over kosten hebben. Dan heb je het concept virtual network. Dat is een andere groepering. Dat is eigenlijk het concept wat je definieert om aan te geven welke virtual machines allemaal bij elkaar in hetzelfde subnet zitten. Kortom, met elkaar kunnen communiceren zonder dat daar ingewikkelde routering voor nodig is. En alle virtual machines in Azure, hebben een dynamisch IP-adres, maken gebruik van DSCP. Ook als je Exchange servers, SQL servers, domain controllers, als je die allemaal hebt in Azure, die hebben allemaal een DSCP IP-adres. Dat voelt een beetje onwennig om al die servers een DSCP IP-adres te krijgen, maar je krijgt het IP-adres dan ook voor 47 jaar, dus wat dat betreft is die lease behoorlijk lang. Maar het zijn allemaal DSCP adressen. Dus wat je niet moet doen, is een vast IP-adres definiëren voor een virtual machine. Ja, dat kan je wel doen, maar als je dat exact hetzelfde maakt wat toegekend werd door DSCP, dan merkt niemand dat. Maar als je toevallig dan een IP-adres toekent wat niet het IP-adres was wat DSCP zou hebben toegekend, dan kan je vervolgens ook niet met die virtual machine communiceren, omdat de rest van de netwerkinfrastructuur in Azure verkeer niet doorlaat daarnaartoe. Dus dan moet je even aan wennen dat alle virtual machines, ook alle server virtual machines, een dynamisch IP-adres hebben. En virtual network is dan het concept wat je creëert om te zorgen dat ze, ja, je zou kunnen zeggen, dezelfde DSCP-server hebben. Dan definieer je precies de scope welke IP-adressen worden uitgedeeld. Zoals we straks zullen zien, begint die altijd met het vierde nummer. Dus als je 4 virtual machines hebt en je zet die in eenzelfde virtual network en je definieert de IP-adressen 10.0.0.0 zoveel, dan zal de eerste 10.0.0.4 hebben, 5, 6 en 7. Dat is straks even van belang, want als je je eigen DNS-servers gaat maken, dan moet je bij die anderen natuurlijk kunnen refereren wat de DNS-server is. Dus vandaar. Er waren even 2 vragen. Ik wil niet te veel vragen tussendoor nemen, maar je had eerst een vraag. De vraag is, zijn dat IP-adressen die je van Microsoft krijgt? Afhankelijk van wat je bedoelt, het zijn in ieder geval IP-adressen die toegekend worden door een DHCP-server van Microsoft. Maar het zijn privé IP-adressen in zoverre dat ze beginnen met 10, zeg maar. Het zijn niet publieke IP-adressen. De cloud service heeft een echt publiek IP-adres, wat zeg maar over de hele wereld routeerbaar zou zijn. En Microsoft heeft miljoenen publieke IP-adressen gekocht een aantal jaar geleden. Dus dat is de cloud service. Maar je virtual machines hebben een privé IP-adres. En er is dus routering tussen dat binnenadres naar het buitenadres. De vraag is of je je eigen publieke IP-adressen, die je nu al hebt, ergens anders, zeg maar. Vier klasse C-adressen, of je die ook in Windows Azure kan toekennen. Ik weet eerlijk gezegd niet wat het antwoord daarop is. Het zou me niks verbazen als het antwoord ja is, maar ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Dus niet in dit verhaal in ieder geval, maar begrijp het. Heb ik nog een vraag achterin? Sorry, kun je vraag nog één keer zeggen? In feite die Active Directory zonder DNS gaat draaien. De vraag is, als ik het goed begreep, horende dit verhaal, dan kan je dus kennelijk Active Directory zonder DNS draaien, omdat het toch allemaal dynamisch is. Het antwoord is nee. Dat is niet de juiste conclusie daarvan, om een aantal redenen. Ten eerste is het dynamisch zijn van die IP-adressen nog even wat anders dan of je wel of niet DNS nodig heeft, maar heel veel belangrijker. Active Directory heeft ook nodig dat je DNS-zones kan updaten. En de DNS-servers die Microsoft zelf heeft in deze infrastructuur, die staan geen updates toe. Dus je zal, als je Active Directory zelf in een virtual machine hebt draaien in Azure, zal je per definitie altijd je eigen DNS-server, die je wel kan updaten, zou je daar hebben. Alleen dan moet je even over de stap heen dat de DNS-server zelf een DHCP toegekend IP-adres heeft. Voor 47 jaar. Maar goed, dat is wel DHCP toegekend. Dan zijn wat eenvoudigere concepten. De Affinity Group geef je aan. Daarmee geef je eigenlijk aan, dat is een performance optimalisatie. Performance groepering. Daarmee geef je eigenlijk aan, dat stel ik heb een webserver en ik heb een SQL server. Als je die beide in dezelfde Affinity Group zet, betekent dat Microsoft zijn best zal doen die twee virtual machines bij elkaar fysiek in de buurt in dat enorme datacenter neer te zetten. Dus dan kunnen ze lekker snel met elkaar communiceren. Dat is wat een affinity group is. Met een beetje mazzel zitten ze natuurlijk op dezelfde rack cells. Dan kunnen ze helemaal snel met elkaar communiceren. Het omgekeerde is eigenlijk een availability set. Dat is geen performance aspect, maar dat is een high availability concept. En als je twee virtual machines in dezelfde availability set zet, daarmee geef je eigenlijk aan van, ik wilde deze twee juist niet te dicht bij elkaar staan. Oftewel, ik wil dat ze niet door één enkel incident beide uit kunnen vallen. Dus voor performance worden ze bij elkaar gedrukt. En met de availability set geef je aan van ja, en niet te dicht bij elkaar. Dus in praktische termen betekent dat op twee racks naast elkaar bijvoorbeeld. Als dan die ene rack uitvalt, ja, dan die andere is er dan nog. Dus bijvoorbeeld, stel je hebt drie webservers die samen een load balancing vormen. Ik weet niet of je dat videootje zat te kijken voordat we begonnen. Daar hadden ze het over iemand die een woordspelletje maakt of zo. En dan gaat het heel hard sneeuwen en dan zit iedereen vast in thuis en die kan niks doen. Dan gaat iedereen het woordspelletje zitten doen. Nou, dan zou je heel veel, als jij de eigenaar van het woordspelletje bent, zou je heel veel andere webservers zou je erbij schalen. Die zet je dan allemaal in eenzelfde availability set. Waardoor die allemaal op verschillende racks zijn. Om ook nog voor te zorgen dat die weliswaar een load balancing doet. Maar ook nog hoog beschikbaar is en niet een single point of failure heeft. Update domain en fault domain zijn twee termen die eraan gerelateerd zijn. Een update domain is eigenlijk dat je tegen Microsoft aangeeft van, Nou, availability set was voor onverwacht uitvallen. Update domain is voor gepland uitvallen. Uitvallen is dan niet helemaal het goede woord. Maar periodiek zal Microsoft nieuwe versie van Hyper-V, nieuwe versie van Windows, security updates, net wat ze doen, moeten installeren. En wellicht moet er een keer een server, een fysieke server, opnieuw worden opgestart. Maar in ieder geval zal Microsoft de machines die in een update domein staan, niet tegelijkertijd updaten. En daarmee geef je dus ook eigenlijk aan van nou zorg ervoor dat je deze op verschillende tijden doet. Of pas als die andere weer terug is, doe dan die andere. En oftewel, ze worden gezet in verschillende fault domeinen. Dat is een single point of failure. Er was nog één vraag ergens, zag ik? Ja, de vraag is, kan een virtual machine in verschillende groepen zitten? Ja, het antwoord is zeker ja. En daarom is dit zo'n krachtig toekomstig gericht ontwerp. Omdat al die groeperingen hebben allemaal hun precieze eigen functie. En die kunnen allemaal gecombineerd worden en niet gecombineerd worden. Dus inderdaad ja. Nou, ten eerste is NEAR, de vraag is wat betekent NEAR eigenlijk precies, wat is dat voor een vaag concept? Nou, dat is mijn schuld, want ik heb deze slides gemaakt, dus ik beschrijf het als NEAR. Maar je moet het eigenlijk gewoon zien van, met vele Affinity Groep zeg je, beste Microsoft, kun je ervoor zorgen dat deze twee zo snel mogelijk met elkaar verbonden worden. Dus dat is daarmee geef je aan dat je wil dat er een performance zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij elkaar. En dat... Verder gaat Microsoft dan niet in de beschrijving hoe ze dat doen, maar als we dan zelf even bedenken hoe dat zou zitten, dan kan je je voorstellen dat hun algoritme als volgt werkt. Nou, als dat op dezelfde rek past, nou mooi, dan hebben we daar heel goed aan voldaan. Dus dan zou dat heel dicht bij elkaar kunnen zitten. Als je dan vervolgens hebt aangegeven, ze mogen niet te dicht bij elkaar, van nou, oké, dan staan ze op twee reks naast elkaar. Of misschien nog vijf reks ertussen, ze zullen niet zo zorgvuldig daarmee zijn. Maar zoiets dergelijks. Maar altijd wel binnen hetzelfde datacenter, zeker. Dit gaat niet over meerdere datacenters heen. Momenteel, misschien dat die concepten gaan wijzigen. Maar momenteel is eigenlijk de datacenter toch wel een beetje begrenzing van heel veel van dit soort concepten. Ander iets wat ik even wil noemen. Er bestond iets wat een VM-role heette. Nou, vergeet dat maar. Als je er nooit van gehoord had, dan dat is mooi. Als je er wel van gehoord hebt, dat is heel iets anders. Het heeft niks met onze persistent virtual machines te maken. Het enige waarom ik dat zeg, is dat de VM-role in Azure al jarenlang bestond. En als je ze op internet zoekt met Azure en virtual machines, dan krijg je vrij veel referenties naar die VM-role, wat het ook is. Maar dat gaan ze afschaffen, dus doe geen moeite om dat proberen te begrijpen. Behalve dat je weet dat het iets anders is dan die persistent virtual machines waar we het nu over hadden. Een ander concept, hier kunnen we makkelijk over zijn, is de verschillende manieren waarop je de virtual machines eigenlijk kan beheren. Management console liet ik al even zien. Daarnaast heb je allerlei PowerShell commando's die je kan gebruiken. Die gebruik je dan vanaf je eigen client werkstation, vanaf huis bij wijze van spreken. En die werken dan allemaal op afstand, zeg maar. Kan je eigenlijk alles wat je in de console ziet, kan je ook gewoon met PowerShell doen. Er bestaat een command line, die wordt denk ik niet zo heel veel gebruikt, die slaan we maar even over. En daarnaast bestaat er ook een programmeermanier om dat met de zogenaamde REST API's te doen. Wij maken er zelf heel veel gebruik van, maar dat is dan eigenlijk als je het meer op een programmeermanier doet. Wat een beetje ontbreekt, is mijn persoonlijke mening, is eigenlijk een wat handige browser waarmee je makkelijk, of Explorer heet dat geloof ik, waarmee je makkelijk naar je stores kan kijken. Ik heb er zelf hier een andere even zichtbaar gemaakt. Die is van Cloudberry, dus is niet een Microsoft product, maar waarmee je redelijk makkelijk kan selecteren uit de verschillende storage accounts die je hebt. En vervolgens zie je daar je lijst van containers, maar één niveautje diep. En vervolgens kan je dan vervolgens eronder weer zien wat je lijst van VAD-files zijn. En dan kun je ook makkelijk die VAD-files van, zeg maar, je hebt hier twee kolommen naast elkaar, van de ene naar de andere kopiëren. Dat is net ietsje vlotter en net iets... Ik vind het ook wat makkelijk om meteen te zien, want ik zie de datum en de grootte, et cetera. Net iets makkelijker dan wat Microsoft momenteel biedt. Dus dat zou nog zeker iets zijn, een makkelijke Cloud Explorer, wat eigenlijk een beetje ontbreekt daarin. Ander concept wat je even goed naar moet kijken is dat er eigenlijk vier verschillende manieren zijn om toegangscontrole tot dit hele verhaal te hebben. De laatste is eigenlijk makkelijk te onthouden. Dat is het concept dat je echt een RDP-verbinding maakt naar je virtual machine. Ja, uiteraard, dat is iets anders, zeg maar. Als wij een training organiseren, zijn het de cursisten die dan een RDP-verbinding maken naar binnen die virtual machine. Die beheren dan verder niks, maar dat is natuurlijk ook een username, wachtwoord, verhaal. Maar die andere drie hebben te maken met eigenlijk het beheren van dit alles. Nou, de portal, dat was wat ik hier open heb, zeg maar. En in de portal kom je binnen met authenticatieconcept nummer 1. Dat is namelijk dat je gewoon naar die website gaat en je logt dan in met een live ID. Dus dat is één van die. Wat heb je daarvoor nodig? Ja, een live ID. Maar dan is er nog een tweede niveau en dat werkt met zogenaamde management certificaten. Dat betekent dat je bij een subscription die je hebt... Ik heb er een aantal, dus als ik één van jullie zeg maar beheerder zou willen maken van al die virtual machines, dan zou ik zo'n certificaat pakken, zo'n management certificaat. En dan geef ik dat certificaat aan die persoon. En als die persoon dat certificaat heeft, kan die dan een verbinding maken met dit en het allemaal beheren. Dus die logt dan niet in met een live ID. Ja, hij logt wel in zijn eigen omgeving wellicht met een live ID in. Maar het feit dat hij erbij kan, berust op het feit dat hij dat certificaat heeft. Dat certificaat dat hoeft aan geen enkele regel te voldoen. Dat is een beetje onwennig, want als je webservice beheert en zo, dan weet je allemaal dat die naam moet overeenkomen. Het certificaat moet niet verlopen zijn en het certificaat moet vertrouwd worden. Maar dat is allemaal... als je het hebt over het gebruik van certificaten voor serverauthenticatie. Als jij zeker wil weten dat je bij ingbank.nl bent, dan stel je allerlei eisen aan de serverkant van dit verhaal. Maar dit, waar we het nu over hebben, is clientauthenticatie. En dan maakt het niet uit, want dan heb je zelf dat certificaat gemaakt. Dus je weet precies waar dat certificaat aan voldoet. Dus het kan self-signed zijn, kan verlopen zijn, hoef je helemaal niks moeilijks over te doen. Dat is een beetje onwennig als je veel met certificaten doet, dat je zo slordig met je certificaat kunnen omgaan. Maar dat is natuurlijk de andere manier om dat te certificeren. PowerShell maakt hier bijvoorbeeld gebruik van. Dus stel je beheert het alles met PowerShell. Nou, als je gewoon wat PowerShell-commando's nu op een willekeurige clientmachine gaat zitten uitvoeren, ja, dan voel je wel aan dat je niet overal heel Azure alles mag wijzigen. Maar hoe wordt dan bepaald wat je mag wijzigen? Nou, dat heeft ermee te maken dat dan PowerShell eerst een certificaat moet hebben. En het certificaat zit dan juist in die subscriptions waar dat certificaat ook zit. Daar kan je dan de PowerShell-commando's gebruiken. In de console, dat is natuurlijk het beginpunt. In de console begin je eigenlijk met die certificaten te laden. Als je hier even onderaan kijkt bij settings, zie je daar een lijstje van. Ik heb er niet zo heel veel, denk ik. Lijstje van certificaten. Dus iedereen die ik dat certificaat geef, elke computer die dat certificaat heeft, kan ik beter zorgvuldig zeggen, die kan dan met PowerShell of andere manieren, kan die daar dan bij. De laatste manier is dat voor storage gelden nog speciale regels. Daar kan je ook voor zorgen dat iedereen het kan lezen bijvoorbeeld. Als je iets wil dat iedereen dat van een share kan kopiëren. Of je kan er ook een bepaalde geheime code voor maken. En als je eenmaal die code weet, dan kan je vervolgens ook bij al die bestanden. Dat zou je ook gebruiken bij bijvoorbeeld PowerShell-commando's. Want dan wordt de toegang bepaald doordat je die code weet. Ook die codes kan je weer allemaal ophalen in de console hier. Als ik naar storage ga, dat zal ik even laten zien. Zie je, waar storage gaat, ik heb hier 5 storage accounts, aangeven dat ik 5 plekken heb waar ik iets kan opslaan. En hier zie je dan dat ik, ik heb er eentje geselecteerd hierboven, ik moet een beetje scrollen. Hier kan ik dan laten zien welke management access keys daarbij horen. Dus als je dan deze key hebt, dan kan je vervolgens als beheerder bij die storage. Dit wordt opgenomen, begrijp ik. Dus ik vraag jullie om niet die key over te nemen. Maar deze user interface is eigenlijk wel heel slim gemaakt voor demo's. Want die key is nog 2 keer zo lang dan wat je hier ziet. Dus je ziet alleen maar de helft daarvan. Dus kan er verder niks aan doen. En daar heb je er 2 van. Dus er zijn eigenlijk 3 verschillende manieren om die toegangscontrole een beetje te regelen. Dus dat is even wennen om daarnaar naar te kijken. Dus ander iets wat ja, eigenlijk iedereen in het begin wel even fout doet, heeft met beveiliging te maken. Deze virtual machines, in tegenstelling tot alles wat je in je eigen omgeving doet, deze virtual machines zitten per definitie direct verbonden aan internet. Ja, weliswaar met een net, NAT, device ertussen, een privéadres en een publieke adres, maar ze zitten allemaal aan internet verbonden. En je maakt de verbinding naartoe met RDP, oftewel op poort 3389. Dus dat heeft automatisch tot gevolg dat heel veel facetten hiervan eigenlijk bij de buitenwereld bekend zijn. De publieke IP-adressen die Microsoft heeft gekocht en voor Windows Azure gebruikt zijn bekend. De poort is bekend, 3389. Dus als je toevallig per ongeluk een virtual machine maakt met een standaard wachtwoord, bijvoorbeeld paswoord in lowercase letters of zoiets dergelijks, en je start die virtual machine op, nou, dan kan je erop wachten, dan echt 1 minuut later, dan hup, logt er plots iemand in die virtual machine. Ik heb het al een paar keer gehad. Ja, nu doe ik dat niet meer, maar als dat gebeurt. En het eerste wat diegene mensen dan doen, is dat ze dan het, ze doen natuurlijk allemaal hetzelfde, maar dat ze dan het wachtwoord snel veranderen. En dan vervolgens hebben ze daar die virtual machine. Dat is niet erg als je gewoon zit te experimenteren. Maar als het natuurlijk een belangrijke virtual machine is, is het wel van belang om te weten dat, het is bijna een open deur, maar, hoewel dat we een beetje slecht taalgebruik is als we het over security hebben. Maar je moet zorgen dat je natuurlijk niet een standaard of snel makkelijk te raden wachtwoord hiervoor voor hebt. Microsoft doet er zelf ook al veel aan hoor, om dat eerste aspect te voorkomen. Als je een nieuwe virtual machine maakt in de console, dat doe je door naar de lijst van virtual machines te gaan. En dan kopieer je hem dus niet van Hyper-V, maar dan maak je een nieuwe. En klik op nieuw en zeg je van nou, ik wil een nieuwe virtual machine maken. En ik wil er eentje van hebben die zeg maar Windows 2.12 datacenter is. En dan ga ik dus een nieuwe virtual machine maken. Dan een van de dingen die ze al niet toestaan, dat als je hier bij het wachtwoord een te makkelijk wachtwoord intikt, dan zegt hij van nou, dat was iets te makkelijk. Dus ten eerste moet je daar zelf al een moeilijk wachtwoord intikken. En ten tweede, wat er ook gebeurt, is dat als deze virtual machine wordt gemaakt, ik zal hem nu even niet afmaken, maar op het moment dat de virtual machine helemaal af is, dan worden er een aantal poorten gedefinieerd om een verbinding te maken naar die virtual machines. Dat worden endpoints gebruikt. En die beelden dus eigenlijk een poort op de publieke internetkant, beelden ze af naar de privékant. En zoals je ziet wordt standaard, dit heb ik niet aangepast, wordt voor de RDP-verbinding aan de buitenkant een of andere willekeurig hoge poort, 50.000 nog wat, gebruikt, in plaats van 3389. Als je er wel 3389 van maakt, dat kan wel. Maar dan moet je dus wel zeker zorgen dat je geen moeite hebt met het wachtwoord dat gebruikt wordt. Nou, dat zijn wat security-achtige dingen. Voor demo's waar we soms nog wel eens wat mee te maken hebben, is dat het eigenlijk vrij moeilijk is om te voorkomen dat als je kwaadwillende of mensen die niet bij jouw organisatie horen in je virtual machine hebt, zeg maar, of ze mogen wat spelen met je virtual machines, of net wat de situatie is, al die virtual machines hangen aan internet. Dus alles wat in die virtual machine zit, kunnen die dan mensen dan vervolgens naar internet kopiëren. Wij hebben er veel mee te maken met trainingen bijvoorbeeld, want we weten niet wie die cursisten zijn. Het zijn gewoon betalende cursisten die binnenkomen. Maar die kunnen per definitie alles vanuit die virtual machine naar internet kopiëren, want ze hangen altijd aan internet. Dat is weinig aan te doen, zeg maar. Dat is nou eenmaal hoe het model werkt. En ja, je kan niet geen netwerkkaart hebben of zo, want dan kan je zelf ook niet bij die virtual machine. Dus dat is wel iets wat je even wat beveiliging betreft goed moet realiseren. Ja? Ja, dat kan zeker. De vraag is, kan je in de categorie beveiliging, kan je ook een VPN-verbinding maken? Bijvoorbeeld vanaf je on-premise locatie naar je Azure-omgeving. Ja, dat kan zeker. Dan ben je er nog niet, want dan heb je alleen maar nog de VPN-verbinding gemaakt. Maar vervolgens kan je dan wel allerlei communicatie hebben tussen je on-premise situatie en natuurlijk wat in de cloud zit. Bijvoorbeeld, wat ook van net achterin werd gevraagd, of als je Active Directory zelf hebt, dan zou je bijvoorbeeld sommige domain controllers on-premise kunnen hebben. Sommige domain controllers heb je dan misschien in Azure. En die kunnen zelfs hetzelfde domein zijn en dan gebruiken ze die VPN om met elkaar te communiceren. Dus dan hebben ze het gevoel dat ze op hetzelfde netwerk zitten. Maar dan blijven al deze security-overwegingen blijven nog steeds gelden, zeg maar. Want er is dan natuurlijk wel nog steeds een of andere publieke IP-adres waar die VPN-verbinding bijvoorbeeld naar gemaakt werd, et cetera. Maar bijvoorbeeld RDP zou je uit kunnen zetten, zeg maar, hè? Dat je niet met de RDP er naartoe mag. Dat is wel een beetje schrik als je dan wilt troubleshooten en je komt er niet op een andere manier bij. Maar dat kan allemaal. Daar komen we zo ook even terug, hoor, als je jezelf in je voet schiet wat je dan moet doen. Even een kort aspect over kosten. Dit is niet de suggestie dat het nu heel duur is, maar even gewoon dat je een goed gevoel hebt voor kosten. Ik heb dat onderwerp zelf genoemd SSDD. Dat is niet een term die Microsoft gebruikt, maar die gebruik ik zelf. Dat staat voor Start, Stop, Deallocate en Delete. Dat zijn eigenlijk 4 operaties die je op die virtual machines kan doen. Als een virtual machine draait, net als met een mobiele telefoon, je betaalt per minuut. Dus zolang die loopt, betaal je gewoon elke minuut, betaal je daar een heel klein beetje voor. En dat loopt gewoon alsmaar door. Vervolgens kan je natuurlijk een virtual machine uitzetten. Als je dat doet, als die niet meer draait, verandert er eigenlijk niks. Want je moet je voorstellen, die virtual machine zit ergens in een rek. Die neemt de fysieke ruimte in. Of althans, niet als die draait, neemt hij geen geheugen in natuurlijk. Maar wel, op dat rek zit hij in die server. En je betaalt gewoon exact hetzelfde of die virtual machine draait of niet draait. Dan blijf je gewoon betalen. Dus als je vrijdagavond al je virtual machines uitzet omdat je maandag pas weer nodig hebt. Dat kan je doen, maar dat maakt qua kosten niet uit. Dat blijft gewoon hetzelfde. Maar er is één andere manier wat je kan... Oh, trouwens, als je naar de onderste kijkt, net als je hem weggooit, dan hoef je niet te betalen. Dan is hij echt weg. Maar goed, dan bestaat die virtual machine natuurlijk niet. En er is een tussenvorm en die heet deallocate. Dat zie je verder niet in de user interface. Ik zal zo even voordoen hoe je dat kan doen. Deallocate betekent eigenlijk dat alle instellingen die bij deze virtual machine horen, bijvoorbeeld alle endpoints om met RDP daar binnen te komen, welke poorten gemapt worden en bijvoorbeeld welk IP-adres er voor 47 jaar aan toegekend wordt, die worden allemaal bewaard. En vervolgens, als je die virtual machine dan deallocated hebt, dan staat die niet fysiek in de rek en dan kost die verder niks. En dan vervolgens kan je hem weer opstarten. Vandaar dat je hier ook in de lijst, even terug naar de console-lijst die ik hier had, terug van de lijst van virtual machines, zie je dat sommigen hebben de status running, nou dat mogen duidelijk zijn, die draaien. Sommige, de status delete zie je niet, die staat niet in deze lijst. Dan heb je stopt, die zitten nog steeds fysiek op de rek, die hebben gewoon even gestopt, ja, die kan ik weer opstarten natuurlijk. En sommige zijn stopt deallocated, ja, die zitten niet echt op het rek. Die duren dus ook ietsje langer om op te starten. Als ik deze selecteer en ik zeg start, start zit hier aan de onderkant natuurlijk, ja, dan gebeuren er eigenlijk 2 stappen. Dan wordt eerst de VD even, wordt niet teruggekopieerd, dat zeg ik verkeerd. Wordt eerst een plek gevonden waar die kan draaien en daar wordt dan een pagefile gemaakt en dan wordt die daar opgestart met dezelfde instellingen. Die andere die stopt zijn, die hier staat, ja, die staat daar gewoon daadwerkelijk. Hoe maak je nou het verschil tussen die stopt en deallocate? Als je een virtual machine hebt en die draait en binnen de virtual machine zeg je, laten we even doen dat het Windows is, zeg je start shutdown, dan kom je gewoon uit op stopt. En dan verandert er eigenlijk dus helemaal niks, dan blijft hij daar gewoon op die server staan. Als je restart doet binnen virtual machine, dan gaat hij niet stopt en dan gaat hij gewoon restart, gaat hij weer omhoog. En dan hier heb je een knop. En die heet al sinds heel lang, heet die shutdown. Dat is eigenlijk een beetje een verkeerde naam. Want die zou eigenlijk moeten heten super shutdown of deallocate. Want dat is wat er daar gebeurt. Dus als je shutdown doet binnen de virtual machine, dan blijft die slechts stopt. En als je shutdown doet in de console hier, ook al heet het ook shutdown, dan is dat een super shutdown. Wederom, Microsoft gaat geen termen veranderen, omdat ik suggereer dat het super shutdown zou moeten heten. Maar dan wordt die gedeallocate. Om er nog even één tikje ingewikkelder van te maken. Hier zie je 2 webservers. Deze webserver 1 en webserver 2. Die zitten beide in dezelfde cloud servers. Die heet Coffee Boston. Dit was voor een of ander project wat met koffie te maken had. Dus die hebben beide hetzelfde IP-adres aan de buitenkant. Dus die hebben 1 publiek IP-adres, wat bij Coffee Boston te maken heeft. Als ik deze virtual machine nou klik op shutdown, dan zegt hij hier van, weet je zeker dat je hem uit wil zetten? En eigenlijk doet hij dus nog veel meer, want dan gaat hij ook nog deallocaten er helemaal van. Dus onthoud dat even, wat je nu daar ziet staan. En als je naar deze virtual machine kijkt, die ook draait, deze bijvoorbeeld, die zit in Coffee Store, doe ik het nou goed? Ja. Maar daar heb je dan maar één van. Dus als ik nu zeg shutdown, dan heeft hij een veel langer verhaal. Want dan zegt hij van, ja, eigenlijk, ja, hij gaat niet helemaal uitleggen van het deallocate, maar wat er gebeurt, dan gaat deallocate. Dan heb je een cloud service waar die virtual machine dan niet in zit. En dan gaat die cloud service gaat dan ook nog eens even weg. En dat was het concept waar de publieke IP-adres aan zit. Dus dan raak je ook nog eens even je publieke IP-adres kwijt. Dus de volgende keer als deze dan opstart, ja, die virtual machine is op zich wel hetzelfde, maar aan de buitenkant heeft hij dan plots een ander publiek IP-adres. En de vraag is, houdt hij dan zijn MAC-adres? Nee, het zou me niks verbazen als hij een ander MAC-adres krijgt. En misschien zelfs wel een andere, als je het heel technisch wil zeggen, een andere netwerkadapter krijgt. Het is allemaal DSP, hè, dus het maakt dan niet uit dat het toevallig een andere netwerkadapter is, want dat is DSP, dus je krijgt wel hetzelfde IP-adres dynamisch toegekend. Maar het zou zomaar eens een ander MAC-adres kunnen zijn. Dat kan inderdaad, ja, dan moet je dat niet gaan doen. Dus op een gegeven moment zijn die waarschuwingen wel van belang natuurlijk. Zeker, en ik weet ook niet of System Center of Configuration Manager, hoe slim die ermee omgaat. Maar volgens mij gebruikt Configuration Manager ook MAC-adressen om bijvoorbeeld te weten of het dezelfde virtual machines zijn. Dus op een gegeven moment zijn er concepten die je juist constant wil houden. Wellicht kan je het MAC-adres daarna veranderen. Het wordt wel best wel ingewikkeld. Want dan krijg je weer natuurlijk. Dan raakt DSP misschien ook een beetje in de war. Maar dat het MAC-adres niet hetzelfde blijft, dat kan zomaar gebeuren. Dat zullen we straks ook zien als we van Hyper-V naar Azure gaan. Want dan krijg je ook een nieuwe adapter en een nieuw MAC-adres erbij. Ja?
In de vorige
sessie
van John Craddock was er iemand die zei dat als je de VM aanmaakt met PowerShell, dat je het IP-adres wel persistent kan maken. Dus als je dan weer nieuw kan bouwen, kun je met zo'n IP-adres. Maar alleen als je de initiële VM maakt met PowerShell en niet vanuit de community. Doe je het MAC-adres of IP-adres?
Maar de opmerking is dat er een manier is om dat IP-adres terug te krijgen.
Maar dan moet je hem aanmaken, de VM moet je aanmaken vanuit PowerShell en niet vanuit de GUI die hiervoor.
Ja, maar ik denk dat in deze discussie even twee concepten door elkaar worden gehaald. Namelijk het privéadres op die virtual machine, dat kan je inderdaad wel terugkrijgen, ook met de user interface, maar we hoeven daar geen discussie over te hebben. Dat krijg je terug. Het publieke interface aan de buitenkant, ja, dat kan niemand beloven. Dat heeft Microsoft misschien alweer aan iemand anders toegekend. En waar ze het hier over hebben, wat je kwijtraakt, dit is de laatste virtual machine in de cloud service die je uitzet. Dat betekent dat de cloud service zelf weggaat. En dit is dus het publieke IP-adres. En daar kan je dat niet mee doen. Maar ik begrijp waar het verhaal vandaan komt, maar inderdaad.
Als je meer zou zijn, je zou het in laten draaien, dan behoud je wel het IP-adres.
Precies. Kijk, deze twee webservers, die zitten beide draaien in de Coffee Boston cloud service. Als ik deze ene... Sorry, ik klikte even verkeerd. Als ik deze ene selecteer... Als ik deze ene even selecteer en ik klik nou op shutdown, dan is de melding ook heel anders. Hij legt het niet uit, maar nu herkennen we dat. Want nu weet hij van, nou, deze gaat weg, maar de cloud service heeft nog een andere virtual machine, dus je raakt in ieder geval je publieke IP-adres niet kwijt. Dus onthoud dit even als super shutdown, moet het eigenlijk zijn wat daar staat. Deze slide hadden we eigenlijk wel even ietsje eerder kunnen plaatsen. Wat ik hiermee wilde aangeven is dat we hadden net gehad over verschillende racks. Als je meerdere virtual machines hebt en die groepeer je in hetzelfde virtual network, dan zei ik van, hé, dan zitten ze in hetzelfde subnet. En dan kunnen ze gewoon communiceren met elkaar. Maar dat is het enige wat je dan ook zegt. Je hebt niet gezegd dat ze aan die andere concepten doen, dat ze toevallig op hetzelfde rack zitten. Als je dat zelf zou bouwen, dan zie je subnets niet zo snel die over racks heen gaan. Ja, dat kan wel hoor. Maar dan zit je te denken, oh, dan zullen ze wel bij elkaar zitten op dezelfde switch. Maar dat is dus niet het concept hier. We zitten hier één niveautje, ja, hoger of lager, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Maar dit is natuurlijk een netwerkstructuur die over Microsoft zijn eigen netwerkstructuur heen zit. Dus die vier blauwe virtual machines. Eentje heeft grootte 1, die andere heeft grootte 2, die andere heeft grootte 4 en die andere heeft grootte 8. Dat zie je precies terug. Want dat zijn precies de hoeveelheid cores die zeg maar in elk van die servers in dat rack zitten. die vier blauwe virtual machines zouden zomaar in hetzelfde virtual netwerk kunnen zitten. Dus dan hebben ze die IP-adressen 10.04, 5, 6 en 7 keurig netjes naast elkaar. Maar dan fysiek zitten ze op hele andere plekken natuurlijk. Dus die concepten zijn allemaal orthogonaal op elkaar, zeg maar. Die zijn allemaal onafhankelijk van elkaar. Je zou kunnen zeggen, allerlei virtualisatielagen zitten daar natuurlijk tussen. En dat andere concept wat ik zei, als je ze in dezelfde availability set zit, dat zou bijvoorbeeld deze blauwe en deze blauwe kunnen zijn, want dan zitten ze niet in hetzelfde, rek. Ik had die slide even iets eerder erin moeten zetten. Even nog wat kleine details over netwerken, wat goed is om te weten, met name als je, even terug als we spullen vanaf Hyper-V overnemen. Een aantal dingen bestaan nog niet in Windows Azure. Onder andere IPv6 bestaat nog niet, dus doe geen moeite daar. En je hebt maar een enkele IPv4 adres voor een virtual machine. Dus dat beantwoordt meteen heel veel vragen. Wat moet je doen als je meerdere IP-adressen hebt per virtual machine? Ja, kan niet. En kan je ook meerdere netwerkadapters hebben in één virtual machine? Ja, kan ook niet. Of ja, je kan zeggen, kan wel, maar die tweede heeft geen IP-adres, dus heb je dan niks aan. Het is altijd maar één IP-adres, momenteel één IP-adres per virtual machine. En ze zijn DSP assigned en ze zijn sequentieel toegekend als je er een subnet van definieert of een virtual netwerk van definieert. Overigens documenteert Microsoft dat het bij 4 begint. Dat hebben ze eigenlijk niet gedocumenteerd. Dus als je heel correct wil zijn, kan je daar niet op vertrouwen, zeg maar. En moet je elke keer als je dit doet, moet je hem opstarten en denken, hé, wat een verrassing, ik heb nummer 4. Want Microsoft zou dat dus kunnen veranderen, zeg maar. Maar nummer 1, 2 en 3 worden natuurlijk ergens anders voor gebruikt, ja?
IPv6. Ze gebruiken dus geen IPv6?
Er staat daar no IPv6 en dat betekent ze gebruiken geen IPv6. Nee, zeker, zeker. Ja, bizar was de opmerking, wellicht. Maar en dat gaat misschien komen, maar voor zover ik weet, op dit moment is er geen IPv6. Virtual Network hebben we over gehad, Network Endpoints hebben we het ook over gehad, kunnen we even overslaan. Disks zijn er wel een aantal dingen over te zeggen als je van Hyper-V afkomstig gaat. In de Azure datacenters draait Microsoft Windows Server 2012 of 2012 R2 en draait er ook dezelfde Hyper-V die wij allemaal kennen. Dat was vroeger wellicht niet zo, maar nu is dat exact hetzelfde wat je zelf ook zou kunnen draaien, zeg maar. Dat wil niet zeggen dat alles wat Hyper-V kan ook in Azure ook wordt ondersteund of dat je bij die functionaliteit kan. Eén die nogal opmerkelijk is, wat niet echt nodig is. Hyper-V kent VD en VDX bestanden. Die hebben dezelfde rol hoor, die zijn heel erg vergelijkbaar, dus hoef je niet zo heel moeilijk over te doen. Maar Windows Azure ondersteunt alleen maar VD-files. Dus als je momenteel VDX gebruikt, wat een nieuwere versie is, al sinds een aantal jaar, Azure kan dat nog niet. Op een gegeven moment natuurlijk weer wel, maar momenteel kan dat niet. Je hebt ook verschillende soorten VD-files die je kan maken. Dynamically Expanding is heel gebruikelijk om te gebruiken. Ja, dat is ook allemaal veel te nieuwig. Azure die kan alleen maar fixed size VD's. Nu kost storage bijna niks binnen Azure, dus daar komen we goed weg. En je betaalt alleen maar niet voor de grootte van de VD-file in storage, maar je gebruikt alleen maar voor wat je daadwerkelijk gebruikt binnen dat grote bestand. Dus komen we helemaal goed weg. En dat betekent ook dat Microsoft eigenlijk geen noodzaak heeft om te willen dat dynamic expanding VD-files op een gegeven moment worden ondersteund. Maar het is wel goed om even te weten dat het dynamic is. Waarom is dat goed om te weten? Als je een Hyper-V machine hebt en die kopieer je naar Azure en 3 dagen later haal je die weer terug, dan begon je misschien met een leuke kleine VD-file, maar door dat heen en weer kopiëren heb je nu plots een enorm grote VD-file. Dus als je dat zit te downloaden en uploaden, dan gaat het uploaden gaat misschien redelijk snel, want dat is misschien een 8 gigabyte bestand wat je uploaden. Maar bij het terughalen is die plots 127 gigabyte, of nog veel groter. Dus dat is wel even iets waar je op moet letten. Ja?
Als je dan een VDX-file hebt, die kan je wel kopiëren
naar. Als je een VDX-file hebt, nee, die wordt niet ondersteund. Dus je kan hem naartoe kopiëren, maar dan, als we het even technisch het verhaal afmaken, dan zou die gewoon daar in storage staan, want je kan een willekeurig bestand kan je er neerzetten. Maar dan zou je een disk, een lock, hè, zou je niet kunnen definiëren en kunnen verwijzen naar die VDX-file. Dan zou je zeggen, verkeerde formaat of verkeerde extensie of wat dan ook. Dat zou dan niet kunnen. Het moet de extensie VD hebben. Extensie is misschien verkeerd gezegd. Het moet het formaat VD hebben. Dus het kopiëren zal nog niet mislukken, maar wel het gebruiken dan. Differencing VD-files is een beetje een ingewikkeld verhaal. Dat betekent dat je één VD-file hebt die naar een andere verwijst. Binnen Hyper-V is dat best gebruikelijk, ook voor snapshots bijvoorbeeld. Dat werkt ook allemaal binnen Windows Azure als je dat doet. Als je gewoon twee bestanden naartoe kopieert die naar elkaar verwijzen, dus een child en een parent, en je start de virtual machine op, dan blijkt het allemaal binnen Azure te werken. Maar dit wordt ook niet door Microsoft gedefinieerd, of gedocumenteerd moet ik zeggen. En eigenlijk behoor je geen dingen te gebruiken die je zelf hebt ontdekt. Van, hey, wat een mazzel, het werkt. Want dan de volgende week kunnen ze plots niet werken, zeg maar. Hè. Dus formeel werkt dat niet. En ja, er draait gewoon Hyper-V, dus dat toevallig blijkt dat te werken. Maar als Microsoft plots een reden heeft om dat weg te halen, en kennelijk hebben ze een reden om het niet te documenteren, als het weg te halen, dan kunnen we daar niks meer mee. Dat VDX-verhaal is trouwens niet zo'n probleem, want je kan altijd zonder verlies van data een VDX-verhaal, VDX-bestand omzetten naar VD en weer terug. Dus daar komen we goed weg. Die anderen zijn eigenlijk ook niet zoveel probleem. Want het PowerShell-commando wat gebruikt wordt om die VD-file te uploaden naar Windows Azure, die heet add Azure VD, die kent twee trucjes. Het ene trucje is dat hij een dynamic VD automatisch omzet naar static. Dus daar hoeven we geen aandacht aan te besteden. En het tweede trucje wat hij kent, daar komen we ook mooi weg, dat is dat als hij ziet dat het hele blok met nullen gevuld is, dan denkt hij, nou weet je wat, ik mats je. Ik zeg gewoon aan de andere kant, hey, dit is een blok met nullen, kun je dat even regelen? Dan kopieer ik niks, oké? Okay? En dat begrijpt de andere kant. Dus hij kopieert hem sparse, zo gezegd. Dus dat is echt zoals je het wilt, zeg maar. Dus hooguit die VDX moet je zelf even op letten. Ander iets wat goed is om te weten, is dat de Azure Virtual Machines momenteel, niet dat dat gaat veranderen, maar dat is hoe het momenteel is. Als je die opstart, dan hebben ze een C-schijf. Dat is de Windows OS disk, dat is de VD. Dan hebben ze een D-schijf die verwijst naar lokaal een bestand op het rek zelf. Dus niet in de Sun Storage, maar op het rek zelf. Dat is de D-schijf. Dus dat is een tijdelijke schijf. Daar staat standaard de pagefile op. En dan kun je allerlei extra datadisks toevoegen. Wat heb je hier aan? Nou, wij gebruiken dat we diezelfde structuur nu binnen Hyper-V ook gebruiken. Dat we ook onze pagefile op een onzin D-schijf zetten. Dat als we inderdaad van Hyper-V naar Azure gaan, dat gewoon diezelfde structuur staat en dat gewoon die pagefile alvast goed staat. En als we weer terughalen, dat het dan ook weer meteen werkt. Anders krijg je natuurlijk de gekke situatie dat op je C-schijf misschien nog een pagefile staat en binnen Azure wordt dat niet gebruikt, maar staat er ook eentje op D en zoiets dergelijks. Dus net zo goed als bij dat netwerken trouwens, dat ik eerder liet zien. Dat is een ander iets wat we doen. Voor alle demo's maken we ook binnen Hyper-V, gebruiken we gewoon exact dezelfde netwerken. Want dan, dus 10.1.1.4.5.6, want dan verandert dat ook niet als we naar Azure gaan. En dit zou ook een eenvoudige zijn voor de disks. Storage hebben we het helemaal over gehad. Hoeven we niet veel nieuws over te vertellen. Dit noemde ik al even, waar we wellicht tegenaan lopen, waar je wellicht tegenaan kan lopen. Op het moment dat je een nieuw subscription hebt, dan heb je standaard iets van 20 cores, 20 CPU's ter beschikking. Dus daar ben je eigenlijk vrij snel doorheen. Dus eigenlijk als je iets wil doen in je subscription, zul je meteen even die standaard limieten die er per account zijn, zul je moeten verhogen. Als je hier kijkt bij settings waar we net even waren, of nou laat ik het anders even zeggen. Hier zie je dat ik een aantal virtual machines heb die hier draaien. Dit zijn er zo'n 10 of 12 in totaal. Nou, als je optelt hoe groot die zijn, hoeveel cores die zitten, dan zit je al heel snel boven de 20 cores. En hier bij settings kan je bij usage kan je ook zien welke huidige maxima er gelden voor het account waar je mee werkt. Ja, ik heb het natuurlijk veranderd van 20 naar 350 cores. En zo is er ook een maximum op het aantal cloud services en het aantal storage accounts wat je kan maken. Maar afhankelijk van wat je doet, is dat een eerste limiet waar je snel tegenaan loopt. is geen onredelijke limiet natuurlijk hoor, want Microsoft gebruikt het ook om in te schatten hoe dat met capaciteit zit. Iedereen die zomaar even een testaccountje aanmaakt en die speelt wat, ja, dat weet Microsoft van tevoren. Nou, die kan nooit meer dan 20 cores, meer dan dat. Die heeft een aantal limieten, heb je daarvan. Dus, maar hoe moet je het verhogen? Volgens mij is de procedure nog steeds dat je dan helpdesk belt. En dan zeg je waarom wil je het verhogen. En dan geef je een mooie volzin. En dan verhogen ze het vervolgens naar iets. Concurrent creation noemde ik al even. Als je twee virtual machines hebt die je tegelijkertijd wil maken in dezelfde cloud servers. Dat werkt momenteel nog niet. En ook het opstarten van twee virtual machines tegelijkertijd in dezelfde cloud servers. Dan zegt hij ook van, ik kan niet, want het gebeurt tegelijkertijd. Dus dat zul je even zelf op moeten denken. Dat kan je zelfs in de user interface zou je dat ook al meemaken, zeg maar. Als er twee die in dezelfde cloud servers zitten. Ik heb net even geen voorbeeld van natuurlijk. Maar deze twee, zeg maar, die had ik niet tegelijkertijd kunnen opstarten. Volgens mij heeft dat met de huidige manier te maken hoe netwerken geconfigureerd worden. Dat een of andere manier gesequenceerd moet worden. Maar dat is natuurlijk nog iets wat even speelt. Portal issues die zijn er eigenlijk niet meer. Dat had ook te maken met hoeveel er getoond werd in de console. Wat moet je dan doen om de virtual machines heen en weer te krijgen van Hyper-V naar Azure? Nou, je kan een aantal dingen doen. Ja, ik vind dat verstandig om te doen, want dan als die omgevingen op elkaar lijken, dan gaat het natuurlijk makkelijker. Dus ik heb een aantal hier opgenoemd. Eentje is bijvoorbeeld dat je in je virtual machine RDP toegang mogelijk maakt. Binnen Hyper-V is dat natuurlijk niet strikt genomen nodig, want je kan ook op een andere manier naar een Hyper-V virtual machine verbinden met een zogenaamde native verbinding. Dan kan RDP gewoon uitstaan. Maar bij Azure moet je dat wel met RDP doen. Dus het is makkelijk dat je in je Hyper-V machine, als je nog full control nou erover hebt, dat je inkomend RDP even aanzet. Dat in ieder geval je er een verbinding van kan naar maken. Firewall zou je er ook bij kunnen betrekken. Als jij port 3389 dichtzet, ja, dan kom je vervolgens niet meer natuurlijk op die virtual machine als die helemaal bij Azure zit. Wat ik zeg, ik zet zelf altijd de paid-file alvast op D. Ik configureer dat binnen Hyper-V zo, maar dat is gewoon een nettigheid. Dat gaat niet fout als je dat niet doet, maar dan heb je daar gewoon hetzelfde structuur voor. En de IP-adressen die je geconfigureerd hebt, dat is natuurlijk binnen Hyper-V grote kans dat je servers daar een statisch IP-adres hebben. Wellicht 10.1.1.4, als je het leuk vindt om het ook te gebruiken, maar je hebt daar natuurlijk een statisch IP-adres voor gebruikt. Maar wat je daar ook doet, dat wordt toch niet gebruikt. Want als die VED-file wordt gekopieerd naar Azure en die wordt daar opgestart, dan start die daar op een willekeurige rack op en een willekeurig, dat is even belangrijk, netwerkadapter-indicatie. Dus in Windows-termen lijkt het net, nee, is het zo, dat hij een nieuwe netwerkadapter krijgt. Onafhankelijk van de netwerkadapter die er al in zat in Hyper-V. Die heet dan ook Ethernet 2, zeg maar. Of 3 of 4, als je het vaker hebt gedaan. En die staat per definitie op DHCP. En die krijgt dan dus van Azure een IP-adres. Dus je kan eigenlijk op netwerkniveau kan je het niet fout doen. Als je me wel even realiseert dat je er ook niks aan kan doen. Dus alle IP-adressen die je configureert binnen Hyper-V, dat wordt niet gezien als die binnen Azure opstart. Want dat is een andere netwerkadapter. En dan de vraag die je eerder even had, wat er gebeurt als je hem deallocatum terugkrijgt, of je dan weer nog een volgende krijgt. En dan weet ik even niet of dat wel of niet zo is, maar dan zou je een vergelijkbaar verhaal natuurlijk bij hebben. Je kopieert hem dan vervolgens met een PowerShell commando wat heet add Azure VED. Er zijn ook andere manieren om bestanden op Azure te krijgen. Maar eigenlijk is het wel verstandig om deze PowerShell-command te gebruiken. Want die doet die twee andere dingen waar we het net over hadden. Dat hij een dynamische VED omzet naar naar fixed size. Dus dat is mooi. En dat hij weet hoe hij iets sparse moet kopiëren. En dat is natuurlijk ook mooi, want dat scheelt heel veel daarin. Oké, dan vervolgens binnen Azure maak je een disk en dan maak je een virtual machine. Die verwijst naar die disk en dan start die keurig netjes op en heb je exact dezelfde configuratie. Behalve een nieuwe netwerkadapter, als je had binnen Hyper-V. Als je dat dan toch niet leuk vindt en je wil terughalen, dan kan je hem terughalen. Er is ook nog een andere reden waarom je misschien die virtual machine terug wil halen. En dat is, stel je zit een beetje te spelen met je virtual machine en je denkt, hé, wat gebeurt er eigenlijk als ik de firewall aanzet? Nou, dan kan ik je nu al voorspellen wat er gebeurt. Die firewall gaat aan. Maar daarna kom je misschien niet meer bij je virtual machine als je dat hebt gedaan. Of je probeert, hé, wat gebeurt er eigenlijk als ik die IP-adres toch statisch instel? Ik weet wat dat gezegd werd op TechDays, doe dat niet. Wat gebeurt als ik het toch doe? Nou ja, dan heb je dan een ander statisch IP-adres daar geconfigureerd. Maar ja, dan kom je nooit meer bij die virtual machine, want de virtuele netwerkstructuur van Azure, die routeert dat niet, dus dan kom je niet meer bij. Het enige wat je kan doen om dit probleem op te lossen, als je die virtual machine nog wil behouden, is inderdaad die VRD terughalen naar je eigen omgeving. Tegen niemand zeggen natuurlijk. Dan snel aanpassen en dan weer terugkopiëren. Ja, dus Azure heeft momenteel niet console access, of hoe je het ook wil noemen. Dus je moet dat nu even op deze manier doen. Er beginnen wel, ik weet dat de tijd op is, nog één minuutje. Er beginnen wel dingen te komen om hier omheen te komen hoor. Er is sinds kort is er nu een Azure agent die bestaat. Die kan je standaard in al je virtual machines, als je die nieuw maakt, kan je die installeren. En die staat je toe om even bijvoorbeeld RDP-toegang aan te zetten. Maar goed, ook al doet hij dit, er zijn altijd situaties dat je jezelf alsnog in de voet schiet. Dus op een gegeven moment, als je niet meer uitkomt, zeg maar, met alleen maar een netwerkverbinding op afstand, ja, dan zul je hem terug moeten halen. Hoe kan je dat doen? Nou, met hetzelfde commando. Wat je ook kan doen, dat is eigenlijk een beetje vals spelen, omdat het misschien wat te gevaarlijk is. Maar wat je ook kan doen, als je nog in de console kon herinneren, als je naar die disks kijkt, dat is eigenlijk een of andere lange URL die je daar ziet staan. En een URL, ja, die kan je natuurlijk gewoon kopiëren. Als ik deze kopieer, nu heb ik de URL gekopieerd. En vervolgens kan ik de URL natuurlijk gewoon binnen de browser kan ik die intikken. En dan zou ik die zo kunnen ophalen. Dus kan ik gewoon met de browser zou ik de VD gewoon kunnen downloaden. Waarom ik dat eigenlijk een beetje vals spelen noem, is dat natuurlijk iedereen in de hele wereld dit kan doen. Dus dat is zeker niet de officiële manier om te doen. Omdat natuurlijk nu zonder authenticatie haal ik hem tevoorschijn. Nu zie je overal dat ik er niet bij kan. Hij geeft een melding. Hij denkt dat het een webpagina is, maar hij geeft een melding dat ik er geen toegang toe heb. En dat heeft ermee te maken dat standaard je dat niet kan doen. Maar je kan wel bij elk... Oh, sorry, laat ik dat even in de console... Nou, ik doe het wel hier, maakt niet uit. Standaard kan je wel aangeven bij elk van die containers of er wel of niet... Ik weet even niet waarom het grijs is op dit moment. Of je wel of niet anoniem toegang kan hebben. Dus je zou op een container het kunnen instellen dat iedereen er zomaar bij kan. En dan kan je snel wat kopiëren. Ik doe dit zelf eigenlijk altijd zo. Dan ga ik vanuit dat een minuut later als ik het heb, niemand weet dat het even open stond voor de wereld. Maar de officiële manier is natuurlijk om dat met het PowerShell te doen. Oh, er gaat even wat fout hier. In de console is misschien een wat formeler antwoord. Als ik daar naar... moet ik even kijken, dan moet ik naar de storage toe. En dan binnen de storage heb je de containers. En dan ga ik naar de containers. En dan zou ik op een van die containers, zou ik met edit, kan ik op de container, kan ik dan aangeven wat de toegang is. En in plaats van private maak ik het dan van publiek. En dan kan je wel in je browser dat zo downloaden. Misschien dat ik het laatste niet moet zeggen, want het is natuurlijk helemaal niet een goede manier om te doen. Maar dat is hoe die toegang werkt daartoe. Nu is de tijd om, dus ik denk dat we moeten stoppen. Dit hebben we al besproken, wat ik denk wat goed is om dat zou verbeteren. En dat is denk ik de laatste slide. Oké, excuses voor een paar minuten langer. Hopelijk was het toch interessant en heel erg bedankt voor jullie aandacht.